Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Zoals u wellicht al weet, zijn we in deze serie over de Bijbel bezig met het evangelie van Johannes. Mocht u vandaag voor het eerst luisteren en nog graag eerdere afleveringen willen horen, dan kan dat via internet. Kijkt u dan op www.transworldradio.nl. Vandaag beginnen we met het 8e hoofdstuk, na een korte samenvatting van de vorige keer. De gebeurtenissen in Johannes 7 spelen zich af tijdens het loofhuttenfeest. Jezus is ook naar Jeruzalem gegaan, maar onopvallend. Het is nog een half jaar voor de lijdenstijd aanbreekt en nog geen tijd voor een openlijke komst. Intussen is de Heer Jezus in Jeruzalem wel het onderwerp van gesprek voor vriend en vijand. Iedereen is in spanning of hij wel of niet op het feest zal komen. Halverwege de feestweek gaat hij naar de tempel en daar spreekt hij. De Joodse leiders zijn verbijsterd over zijn wijsheid. Hij voldoet niet aan hun normen, maar is wel een geweldige onderwijzer. Jezus antwoordt hen dat zijn antwoorden van God komen. Voor degene die hem oprecht zoeken, zal dat ook duidelijk zijn. Het is heel geweldig dat de woorden van God opgetekend zijn en vrij beschikbaar voor ons om te lezen of om naar te luisteren. Wanneer u zich verdiept in dat woord, zult u merken dat het levende woorden zijn die tot uw hart spreken. Gods woorden geven vermoeide mensen weer kracht. Ze geven nieuwe hoop en ze laten het hart van God zien aan diegenen die ernaar op zoek gaan. Jacob Cats zei treffend over de Bijbel: "Hoe meer gij in mij zoekt, hoe meer gij in mij vindt. Hoe meer gij in mij leest, hoe meer gij mij bemint." Johannes 8, daar gaan we nu mee verder.
Met Johannes 8 vers 1 zijn we aangekomen bij een gedeelte dat ontbreekt in een aantal oude handschriften. De bedoelde handschriften gaan na Johannes 7 vers 52 direct door met Johannes 8 vers 12. Toch is de geschiedenis, die in Johannes 8 vers 1 tot en met 12 wordt verteld, al heel vroeg algemeen bekend. In het begin van de 2e eeuw werd de geschiedenis al aangehaald door Papias, een leerling van Johannes. We vinden de geschiedenis ook in een apocrief geschrift uit de eerste helft van de 2e eeuw, het Evangelie van de Hebreeën. Johannes 8 vers 1 tot en met 12 sluit ook nauw aan bij de context, want het gaat in het begin van Johannes 8 ook over de confrontatie tussen de Heer Jezus en de Joodse leiders. De Joodse leiders hebben geprobeerd de Heer Jezus met geweld uit te schakelen, Johannes 7 vers 1 en 19, en door middel van tempeldienaars, vers 32. Nu creëren ze zelf een directe confrontatie om Jezus met een list op zijn woorden te vangen. Johannes 7 sluit af met: iedereen ging naar huis, oftewel naar de plaats waar ze zullen overnachten. En de Heer Jezus? Johannes 8 vers 1 en 2. Jezus bracht de nacht door op de Olijfberg. De volgende morgen was hij alweer vroeg in de tempel. De mensen kwamen om hem heen staan en luisterden naar hem. De reden waarom Jezus de berg opgaat, wordt niet vermeld, maar dit is ongetwijfeld om de nacht er biddend door te brengen. Dat deed hij vaker op de Olijfberg, Lucas 21 en 22. Zo zoekt de Heere de stilte en de rust op om uitgebreid met zijn Vader te kunnen spreken, nu de tegenstand van de Joodse leiders steeds groter wordt. De volgende morgen was Jezus al vroeg in de tempel. Het alweer slaat terug op wat Johannes eerder verteld heeft, namelijk dat Jezus op de vorige dagen ook in de tempel was, en wel om het volk te onderwijzen, Johannes 7, vers 14 en 28. Zelfs morgens vroeg kwamen er al veel mensen naar de tempel om de heiland te horen. Lucas 21, vers 38. Ze zijn allen onder de indruk van zijn woorden en daden en willen graag meer horen en zien. Jezus gaat dan ook verder met het geven van onderwijs. Zo legt hij hun verder de dingen aangaande zijn vader en hemzelf uit. Er wordt geen tijdstip meegedeeld, maar plotseling wordt zijn onderwijs op een abrupte manier onderbroken. Johannes 8, vers 3 en 4. De Bijbelgeleerden en Farizeeën brachten een vrouw bij hem, die op overspel was betrapt. Zij duwden haar midden in de kring en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl ze overspel pleegde. Wat was er wreder, ruwer en brutaler dan wat deze Joodse leiders deden? Terwijl de Heer Jezus de mensen toespreekt, wordt hij abrupt onderbroken. De Bijbelgeleerden en Farizeeën duwen een vrouw naar Jezus. Ze beschuldigen haar heftig met de woorden: Deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl ze overspel pleegde. Als dat zo is, dan vraag je je toch af waar de betrokken man is gebleven. Bij overspel zijn toch twee personen betrokken. Voor de geestelijke leiders is het duidelijk. Zij is schuldig en haar daad was zondig. De godsdienstige leiders zeiden verder tegen Jezus: In de wet van Mozes staat dat wij zo'n vrouw moeten stenigen. Wat is uw mening? Johannes 8, vers 5. Zal de Heer Jezus iets anders zeggen dan Mozes in Torah, in de wet? Het zwaard van Damocles hangt de vrouw boven het hoofd. Ze kan niet ontsnappen. De Joodse leiders hebben hun val voor Jezus klaarstaan, zodat ze hem kunnen beschuldigen. Waarschijnlijk willen zij de vrouw helemaal niet stenigen. Ze willen Jezus veroordelen. Maar hoe zal de Heer reageren? Jezus zegt geen woord. Hij reageert wel, maar anders dan zij denken. Johannes 8, vers 6. Jezus ging op zijn hurken zitten en schreef met zijn vinger in het stof. Feitelijk lijkt het of hij niets met de zaak te maken wil hebben. De Heere wil niets met haar aanklagers te doen hebben. Hij wil haar zelfs niet aankijken. Hij schrijft in het stof en geeft haar aanklagers geen antwoord. Hun list is zorgvuldig opgezet. Welk antwoord Jezus ook geeft, in beide gevallen zal hij in hun val lopen. Als hij in overeenstemming met de wet de vrouw wil laten stenigen, dan kunnen ze hem bij de Romeinen aanklagen vanwege overtreding van het gebod dat de Joden niemand ter dood mogen brengen. Johannes 18, vers 31. Als Jezus de vrouw vrijspreekt door haar onschuldig te verklaren, dan breekt hij de wet van Mozes. En op het breken van de Tora staat de doodstraf. Maar Jezus zegt niets. Hij buigt neer en schrijft met de vinger op de grond. Het is niet van belang om te weten wat hij schreef, anders zou Johannes dat hebben meegedeeld. Jezus maakt duidelijk dat hij nu niet voor rechter wil spelen. Lucas 12, vers 14. Mogelijk wil de Heer hen hiermee herinneren aan Jeremia 17, vers 13, waar staat: O Heere, hoop van Israël, allen die zich van u afkeren, zullen voor schut gezet worden. Ze zijn tot verdwijnen gedoemd, zoals letters geschreven in het zand, want ze hebben de Heere, de fontein van levend water, verlaten. Tegelijkertijd leidt Jezus op een tactische wijze de aandacht af van de vrouw. Zij is op een pijnlijke manier voor het oog van alle mensen in het middelpunt geplaatst. Maar nu let iedereen op wat Jezus doet. Want wie hadden de Heere verlaten? Deze vrouw? Ja. Maar ook de godsdienstige leiders. Zij wilden de gezalfde van de Heere vermoorden. Als de namen van alle afkerigen in het zand geschreven moesten worden, dan werd niet alleen de naam van deze vrouw, maar ook hun namen in het zand of stof geschreven. In Psalm 90, vers 8 lezen we: U ziet onze zonden scherp voor u. Onze meest verborgen zonden komen bij u aan het licht. Luisteraar, onze geheime zonden op aarde zijn in de hemel publieke schandalen. Johannes 8, vers 7 tot en met 9. Toen ze bleven aandringen, stond hij op en zei, laat hij die zelf nooit zondigt de eerste steen maar gooien. Hij hurkte opnieuw en begon weer te schrijven. Na deze woorden dropen de mannen één voor één af, de leiders het eerst. Jezus bleef alleen met de vrouw achter. De Joodse leiders blijven aandringen. Ze willen een antwoord van Jezus. Anders lukt hun plannetje niet. Jezus geeft toch een antwoord, al is dat niet één van de antwoorden die zij verwachten. Hij spreekt geen enkel oordeel uit in juridische zin. Wat hij zegt, is ethisch van aard. Hij ontkent de schuld en de veroordeling van de vrouw niet. De heiland sluit zich helemaal aan bij de wet, die gebiedt dat bij het uitvoeren van het vonnis de getuigen het eerste stenen moeten gooien, Deuteronomium 13 en 17. Maar het antwoord van Jezus gaat verder. De Heere zegt dat eigenlijk alleen de zondeloze het recht heeft het vonnis uit te voeren. Als jullie daarbij horen, dan mag je de eerste steen gooien. Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien. Uit wat er dan gebeurt, blijkt dat de Joodse leiders naast aanklagers ook zelf schuldigen zijn. Jezus klaagt hen daarmee niet aan, maar laat hun duidelijk zien dat ze geen recht hebben om een ander te veroordelen. Dat is vandaag nog zo. Als wij in de spiegel kijken, dan ontdekken we dat we zelf schuldig zijn. Niemand van ons zou een steen mogen gooien. Wij worden zelf door honderden stenen getroffen. Wij hebben de dood verdiend, en die straf heeft de Heer Jezus gedragen. Ten slotte was er niemand meer overgebleven, behalve één. Johannes 8, vers 10 en 11. Jezus stond op en vroeg, waar is iedereen? Heeft iemand u veroordeeld? Nee, Heere, antwoordde zij. Wel, zei Jezus, ik veroordeel u ook niet. Ga maar, en zondig voortaan niet meer. Zij was schuldig, daar was geen twijfel aan. Wat zij had gedaan, was zonde. De Heer Jezus zegt, zondig voortaan niet meer. Hij noemt overspel ook zonde. Toch hebben we gelezen dat Jezus zegt, ik veroordeel u ook niet. Ga maar, en zondig voortaan niet meer. De vrouw was schuldig, en volgens de wet van Mozes moest zij worden gedood. Heeft Jezus de wet van Mozes ontkracht? Nee, hij plaatst het kruis tussen de vrouw en haar zonde. De mensenzoon is op weg naar het kruis om zijn leven te geven en de straf te dragen. Voor u, voor jou en mij, maar ook voor deze vrouw. Hij kwam niet naar de wereld om de wereld te veroordelen. Daarom veroordeelt hij deze vrouw ook niet. Hij kwam in de wereld om ook haar redder te zijn. Heel veel mensen denken dat ze voor eeuwig verloren zijn, omdat zij bepaalde zonden hebben gedaan. Maar voor hen heb ik groot nieuws. Zij zijn niet verloren omdat zij moordenaars, leugenaars, dieven of misdadigers zijn, of omdat zij een vals getuigenis hebben afgelegd of andere zonden hebben begaan. Ze doen deze dingen omdat zij verloren zijn en omdat zij niet in Jezus Christus geloven. Hij is de redder van de wereld. Hij vergeeft de zonde. Hij stierf als offer voor de zonde. Iedereen die naar de Heer Jezus toekomt, krijgt van hem vergeving. Johannes 3, vers 16 zegt, een ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Dat zijn woorden van Jezus zelf. Gelooft u hem? Johannes geeft vaak na een voorval, een wonder of een bijzondere gebeurtenis een toelichting. Johannes 8, vers 12. Jezus richtte zich weer tot de mensen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft. De Heere zegt, ik ben. In het evangelie naar Johannes wordt het steeds herhaald. In het Oude Testament vraagt Mozes naar de naam van de Heere. We lezen dat in Exodus 3, vers 13 tot en met 15. Maar Mozes vroeg, als ik naar de Israëlieten ga en hun zeg dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd, zullen zij vragen, over welke God heb je het? Zijn naam is Ik ben die ik ben, was het antwoord. Zeg maar tegen hen, Ik ben heeft mij gestuurd. Ja, zeg hun, de Heere, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, die heeft mij naar jullie toegestuurd. De naam Heere zal ik voortaan dragen en zo zal elke generatie mij noemen. God is de ene, die van eeuwigheid was, is en komen zal, die in zichzelf bestaat, alle wijsheid en alle kracht bezit, zonder begin en zonder einde. De Heere is niet in een afbeelding of een hokje te plaatsen. Het is onmogelijk om een afbeelding van hem te maken. God wil dat niet. De Heer Jezus kwam naar de aarde niet alleen om de mensheid te verlossen, maar ook om de Heere God aan de mensen te openbaren. Jezus Christus doet mensen, God, steeds beter begrijpen. Daarvoor gebruikt hij gewone voorbeelden, zoals brood, licht en water. Jezus gebruikt eenvoudige taal om belangrijke zaken weer te geven. Met zichtbare voorbeelden maakt de Heere geestelijke dingen duidelijk. Met voorbeelden uit het dagelijks leven wordt het eeuwige toegelicht. Vanuit het huidige leven wordt verwezen naar het leven in de toekomst. En vanuit het beperkte van deze wereld naar het onbeperkte van de eeuwigheid. Van het eindige van ons mensen naar het oneindige van de Heere God. De Heer Jezus laat ons mensen zien wie God is, als hij ons vertelt dat hij het brood, het water en het leven is. Dan begrijpen we niet alleen dat God in zichzelf bestaat, maar dat hij ook het leven voor ons mensen is en in al onze behoeften naar zijn rijkdom kan en wil voorzien. Jezus zegt in het Johannesevangelie, als eerste, ik ben het brood dat leven geeft, Johannes 6 vers 35. Als tweede, ik ben het licht van de wereld, Johannes 8 vers 12. En als derde, ik ben de deur, Johannes 10 vers 9. Als vierde, ik ben de goede herder, Johannes 10 vers 11. Als vijfde, ik ben zelf het leven, wie in mij gelooft zal leven, Johannes 11 vers 25. En als zesde, ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14 vers 6. En als zevende, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken, Johannes 15 vers 5. Tot nu toe is in het Johannesevangelie Jezus' uitspraak, ik ben het licht van de wereld, de hoogste plaats die hij voor zichzelf opeist. Eén aspect van het wezen van God is dat hij licht is. In 1 Johannes 1 vers 5 wordt het zo gezegd, wat wij van God gehoord hebben en hierbij doorgeven is dit, God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. De Heer is absoluut in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. De eigenschappen van het wezen van God mogen wij niet tegen elkaar uitspelen. Het is ook onmogelijk voor een nietig mens het uit te leggen of te verklaren. Licht is een van de meest samengestelde en ingewikkelde dingen voor een mens om waar te nemen. Licht is gelijk het meest essentiële en noodzakelijke wat mensen in het leven nodig hebben. Wat is nu precies licht? Is licht afwezigheid van duisternis? Of is duisternis afwezigheid van licht? Als we zeggen dat een kamer verlicht is, wat bedoelen we dan? Mogelijk een vreemde vraag, maar wordt een kamer zwaarder wanneer hij met licht wordt gevuld? Er kan geen kleur bestaan zonder licht, Rood kan alleen bestaan wanneer alle andere kleuren worden geabsorbeerd. Wij mensen weten niet wat licht precies is. Een kind ook niet. Maar wij weten tot een bepaalde hoogte wel hoe we ermee om moeten gaan. Wij weten hoe we het licht aan moeten doen als we in een donkere kamer komen. Jezus Christus is het licht van de wereld. Net zoals de zon het natuurlijke licht van de wereld is, is Hij het geestelijke licht. De Bijbel zegt dat een zondaar die in de duisternis wandelt, naar het licht van de wereld mag komen. Jesaja zingt van de lieflijkheid van Gods majesteit. Het is prachtig om naar de evangelist van het Oude Testament te luisteren. Jesaja 35, vers 2 tot en met 6. Lieflijk als de bergweide van de berg Karmel en de grasvlakten van Saron, want de Heere zal daar zijn glorie uitspreiden, de majesteit van onze God. Versterk de verslapte handen en geef kracht aan knikkende knieën. Bemoedig de angstigen, zeg hun, wees sterk, wees niet bang, want uw God komt om wraak te nemen op uw vijanden. Hij komt om u te redden, en wanneer hij komt, zal hij de ogen van de blinden openen en de oren van de doven laten horen. De verlamde zal opspringen als een hert, en wie niet kon praten, zal jubelen en zingen. Jesaja zingt van alles wat de Messias van Israël en de wereld voor zijn gemeente heeft verworven. Het wordt een schare die niemand tellen kan. Hij zal terugkomen naar deze wereld, nu niet als redder, dat is hij al, maar dan als rechter. Vandaag mag gelden dat hij ook op geestelijk gebied de ogen van de blinden zal openen en de oren van de doven zal laten horen. Zalig zijn zij die door Gods genade mogen komen tot Hem die het licht van de wereld is, Jezus Christus. De andere kant is dat er ook mensen zijn die ontkennen dat Christus het licht van de wereld is. Zij verkeren in duisternis, en in de duisternis is er zonder licht niets te beginnen. Net zoals de maan geen licht kan geven vanuit zichzelf, maar verlicht moet worden door de zon, zo kunnen mensen alleen licht voor de wereld zijn, als zij door Christus het licht van de wereld worden verlicht. Het is geen verdienste van christenen, maar genade van God, dat door de eeuwen heen het grote gebod, God liefhebben boven alles, en de naaste als onszelf, heeft meegeholpen om het licht van Christus in alle verbanden van het leven te laten schijnen. Daarin en daarbij ontvingen de talloze navolgers van de barmhartige Samaritaan, als navolgers van Christus, hun motivatie en kracht van Hem, het licht van de wereld. Ook in ons land heeft Christus zijn licht laten schijnen, in al zijn kinderen die in de samenleving in instellingen hebben laten zien wat het betekent om de naaste lief te hebben als zichzelf. Weeshuizen, armenzorg en allerlei maatschappelijke misstanden zijn aan de kaak gesteld of ontwikkeld door christenen die Christus mochten leren kennen als het licht van de wereld en de heiland van hun leven. Dwars door de duistere en donkere wereld schijnt het licht van het evangelie van Jezus Christus. Alles wat aan goedheid en liefde op deze aarde kwam, is door Hem ontstaan. Ja, er zijn ook dingen misgegaan. De oorzaken van de problemen bij kerk en kerkelijke instellingen liggen niet bij Christus, maar bij volgelingen die verre van het licht Christus verwijderd zijn geraakt. Als gelovigen niet meer in het licht wandelen, dan wandelen zij in de duisternis, en ook allen die hen volgen. Luisteraar, als u pijn, verdriet en moeite hebt opgelopen van de kerk of van christenen, dan wil ik u om vergeving vragen. Vergeving voor al die keren dat wij ons niet hebben gedragen als liefdevolle volgelingen van Christus, onze heiland. Wij moeten alle met elkaar, arme en behoeftige mensen, kwetsbaar in een donkere wereld, naar Christus, het licht van de wereld. Het loofhuttenfeest herinnerde de Israëlieten aan de wolk en de vuurkolom die hen door de woestijn leidde. Ze vieren dat met een optocht van fakkels. Toen de Heer Jezus zei dat Hij het licht van de wereld is, verwees Hij naar de vuurkolom. De Israëlieten volgden na de uittocht uit Egypte in de woestijn steeds de wolk en vuurkolom. Zo kwamen zij overal waar de Heere wilde dat zij zouden zijn en leven. Zo moeten ook wij Hem op dezelfde wijze volgen, door Zijn woord en geest en kijkend naar het licht van de wereld, ziende op Hem, mogen wij ook vandaag met hoop en uitzicht leven in een donkere wereld. Maar zonder het licht van de wereld, Jezus Christus, gaat geen mens het redden. In de volgende uitzending lezen we Johannes 8, vers 13 tot en met 59. En nu wil ik afsluiten met de tekst van een lied, Opwekking 672. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen en eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was en is en komen zal. U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden, vol verwondering luister ik. U schiep leven door uw woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde leidt, weerspiegelt het uw heerlijkheid. In het lijden van dit leven, in het dal van duisternis, wilt u mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand, veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is. Eeuwen komen en eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was en is en komen zal.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.